Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit Psalm 74 zingen wij het 12e en het 17e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaaft en uit uw hemelwoning voor ieders oog uw hateren ging tekeer. Wij noemden nu Psalm 74 en daarvan het 12e en het 17e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilig evangelie, naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 37. Wij herzeggen u Johannes 19, de versen 17 tot en met 37. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 43, een listig volk heeft boos en trots van aard tot mijn val een diepe put gegraven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 43.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 19, van 17 tot 37. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar ze hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriester dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baten Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben.
Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 19 en daarvan de versen 19 tot en met 22. Johannes 19, de versen 19 tot en met 22, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden het opschrift boven het kruis. Het opschrift boven het kruis. En we letten op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats letten we op de inhoud van dit opschrift. In de tweede plaats letten we op de leesbaarheid van dit opschrift. En in de derde plaats letten wij op de onveranderlijkheid van dit opschrift. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij het opschrift boven het kruis. Onze eerste gedachte, de inhoud. We lezen dat in het 19e vers. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Onze tweede gedachte, de leesbaarheid. We lezen dat in het 20e vers. Want dit opschrift is geschreven in drie talen, zodat een ieder die aan het kruis voorbij ging, dat ook kon lezen en begrijpen. En onze derde gedachte, de onveranderlijkheid. U kunt dat lezen in de versen 21 en 22. De overpriesters probeerden om dat opschrift te veranderen, maar dat heeft Pilatus niet gedaan. Is hij eerder geweken voor de dreiging die er van hen uitging? Nu zegt hij: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Gemeente, er is veel leed op deze wereld. En veel leed blijft onbekend. En er zijn ook dingen, ik denk in uw persoonlijke leven, waarvan u zegt: ik zou dat ook niet aan de grote klok willen hangen. Mensen hoeven dat niet te weten. Maar gemeente, hetgeen op Golgotha is geschied, dat moet een ieder weten. En daar zal God ook voor zorgen in de weg van zijn voorzienigheid, dat deze boodschap over de aarde gaat. Het moet bekend worden, het moet gepredikt worden. En we zullen horen dat zelfs Pilatus, hoewel hij dat niet bedoeld zal hebben, daaraan mee heeft moeten werken. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En dat woordje ook, dat laat zien dat dat plaatsen van dat opschrift, dat hoort ook bij deze geschiedenis. Dat hoort ook bij deze kruisiging. Dat moest gebeuren. Jezus moest onderscheiden worden van de andere kruiselingen. Aan die andere kruisen, jongens en meisjes, daar hingen twee mensen. Daar hingen twee moordenaars. Die hingen daar voor zichzelf. Maar de Heer Jezus is de Zoon van God. En Hij hangt daar onschuldig. Hij hangt daar als borg. Hij hangt daar in de plaats van anderen. En dat moet ook duidelijk worden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, dus boven het hoofd van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat deze gebeurtenis eigenlijk ook al afgeschaduwd werd in het Oude Testament. Ik denk aan de hoge priester. De hoge priester droeg een hoed bovenop zijn hoofd. En op die hoed, daar was een gouden plaat. En op die gouden plaat, daar stond een opschrift. Daar stond de heiligheid des Heren. Daar ging een prediking van uit. En iedereen moest dat zien. Zo zegt de Heere bij die instelling. Het zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn om hen lieden voor het aangezicht des Heren aangenaam te maken. En die hoge priester uit het Oude Testament is een type van de Heere Jezus Christus in het Nieuwe Testament. En zo hangt hier ook een opschrift boven zijn hoofd. Aan het kruis, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Het is altijd goed om de Bijbelse geschiedenis te vergelijken met wat de verschillende evangelisten daarvan zeggen. En dan zien we dat ze er op een verschillende manier over schrijven. Bij Matthäus lezen wij dat zij een beschuldiging schreven boven zijn hoofd. En dat laat ons zien wat de bedoeling was van dat opschrift. Het is de beschuldiging. Het was zo, jongens en meisjes, wanneer iemand ter dood veroordeeld werd, dan moest er natuurlijk een reden zijn. En die reden, die werd op een bordje geschreven. Zo kan ik me voorstellen dat bij die andere twee kruiselingen op het bordje geschreven stond moordenaar. Dat was de reden van hun veroordeling. En de kruiselingen die moesten dat bordje om hun nek dragen als ze hun kruis naar de plaats van de terechtstelling droegen. En wanneer ze aangekomen waren op de plaats van terechtstelling, dan werd dat bordje van hun nek afgehaald. En dan werd dat aan het kruis gespijkerd. Zodat iedereen kon zien, deze kruiseling hangt hier niet voor niets. Dit is de reden waarom hij ter dood veroordeeld is. Hij is een moordenaar. En u hangt boven het hoofd van de Heere Jezus ook een beschuldiging. En wat is zijn beschuldiging? Dat hij zich uitgegeven heeft voor de koning der Joden. Nee, wij zouden zeggen dat is helemaal geen beschuldiging. Dat is juist de waarheid. Daarvoor is de Heere Jezus toch naar deze aarde gekomen om zijn volk te regeren. De veroordeling van de Heere Jezus is dat hij de waarheid sprak. Daarom hebben zij hem veroordeeld. Hij sprak de waarheid. En gemeente, dat gebeurt vandaag de dag ook nog zo vaak. Dat de waarheid wordt ontkracht. Dat de waarheid wordt veroordeeld. De Heer Jezus was onschuldig. Als je dit leest in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en Lucas, dan hebben zij het over een opschrift. En dan leggen ze eigenlijk de nadruk op de bekendheid. Heel veel mensen hebben dat gelezen. Dit woord heeft zich verbreid. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En hier in het Johannesevangelie wordt in de Griekse taal een woordje gebruikt. Daar zie je ons woordje titel in terug. Er is een titel boven zijn hoofd. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Een eretitel die de Heer Jezus dragen mocht bij zijn sterven. Het is de waarheid. Maar de waarheid wordt door Pilatus bespottelijk gemaakt. De waarheid wordt door hem ontkracht. De Heer Jezus heeft aan Pilatus uitgelegd hoe dat nou precies zat met zijn koningschap. Hij heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En als mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, dan zouden mijn dienaars gekomen zijn en die zouden voor mij gestreden hebben. Maar zijn koninkrijk is een geestelijk en hemels koninkrijk. En die titel, zou je kunnen zeggen, die wordt door Pilatus door het slijk gehaald. Als hij aan het kruis laat schrijven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Hij zet dat op het kruis, staat hier. Dat wil niet per se zeggen dat Pilatus dat zelf gedaan heeft. Hij zal daar zijn knechten voor gebruikt hebben. En hij zal dit hebben laten opschrijven. Hij heeft er goed over nagedacht. Bij die moordenaars was het duidelijk, eenvoudig wat er op dat opschrift moest komen te staan. Maar bij de Heer Jezus was dat nog niet zo eenvoudig. En nu zet hij één zinnetje neer waar hij eigenlijk alles mee zegt wat hij zeggen wil. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Hij steekt hier de spot met de Joden. Hij steekt hier de spot met hun Messiasverwachting. Hij laat hier weten ook dat hij grote twijfels heeft over de beschuldiging waarvan ze hem beschuldigd hebben. Hij spreekt hier zijn minachting uit over de overpriesters in deze titel. Gemeente, we moeten onderscheid maken tussen wat Pilatus bedoelde en wat de Heere hiermee voor heeft. Want het gebeurt in Gods voorzienigheid. En Pilatus heeft dit niet gedaan met een goede bedoeling. Laat dat duidelijk zijn. Pilatus heeft dit gedaan om, ja, je zou kunnen zeggen, de Joden nog eens een trap na te geven. Hij heeft het gedaan om hen te kwetsen. Om hen nog een hak te zetten, nu hij niet meer terug kan komen op zijn beslissing. Maar het is in Gods voorzienigheid. De duivel bereikt altijd wat hij niet zou willen bereiken, het tegenovergestelde. Het is eigenlijk net als met Caiaphas, die ook een uitspraak deed die hij heel anders bedoelde dan dat God hem bedoelde. Caiaphas zegt: het is nut dat één mens sterven voor het hele volk, opdat niet het hele volk verloren gaat. En hij bedoelde dat niet goed, maar hij sprak daar een grote waarheid uit die voor Gods kinderen vandaag de dag altijd nog tot een troost is. Pilatus heeft de onschuld van Jezus mondeling betuigd en nu zet hij het ook nog een keer, zouden we zeggen, zwart op wit. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Ze hebben het mondeling kunnen horen. Zo heeft Pilatus het bij het rechthuis uitgesproken. En nu wordt het ook nog eens een keer op schrift gesteld. Tot ons komt de boodschap ook op twee manieren, gemeente. Het komt mondeling tot ons en het komt schriftelijk tot ons. En zo ook tot dit Joodse volk. Jezus de Nazarener. Wat een waarheid. En wat een zegen dat dat nu op het kruis mag staan. Dat daar de naam die God aan zijn zoon gaf prijken mag. Want jongens en meisjes, daar is de Heer Jezus nu mee bezig. Hij is de zaligmaker, weet je het nog, uit de Heidelbergse catechismus. Jezus, dat betekent zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daar is de Heer Jezus hiermee bezig. En zonder dat Pilatus dat wil, predikt hij dat met dit bordje. De Nazarener, dat wil zeggen afkomstig uit Nazareth. En uit Nazareth is nog nooit een profeet gekomen. Kan uit Nazareth iets goeds voorkomen? Pilatus bedoelt het spottend. Maar daar ligt de rijkdom toch in van het evangelie. Dat de Heer Jezus arm geworden is. Daar hij rijk was. Om armen rijk te maken. De koning der Joden. En ook dat is een waarheid. Want De Heere Jezus is uit de Joden. De Heere Jezus was onder de Joden. De Heere Jezus kwam in de eerste plaats voor de Joden. Denk maar aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Zij zijn het oude bondsvolk. De Heere bouwt zijn koninkrijk eerst uit de Joden. Maar het zal niet beperkt blijven tot de Joden. We weten uit de kerstgeschiedenis al dat de wijzen uit het oosten kwamen om die koning der Joden te aanbidden. En straks op de Pinksterdag dan zullen we het ook zien dat het rijk van die koning der Joden veel groter is dan de Joden alleen. En wat doen nu de Joden, gemeente? Aanvaarden zij deze koning? Luisteren zij naar deze koning? Buigen zij voor deze koning? Christus wil de koning zijn. Hij wilde geen koning zijn over hun land, maar hij wilde koning zijn over hun hart. En dat eerste jongens en meisjes, dat wilden ze wel. Dat de Heer Jezus koning zou zijn over hun land. En dat hij de vijanden zou verdrijven en dat er vrede zou komen. Maar de Heer Jezus wilde koning zijn over hun hart. En dat wilden ze niet. Ze wilden zelf op de troon blijven zitten. Ze wilden zelf de dienst uitmaken. Ze hebben gezegd, wij willen niet dat deze koning over ons zijn zal. En wat is dat aangrijpend, gemeente? In de kruisprediking, daar ligt een aanklacht. De Joden wezen deze koning af. Zij begeerden deze koning niet. Zij verwierpen de Heer Jezus als koning. Maar diezelfde aanklacht die ligt er ook voor u en voor mij en voor ons van nature. Wij willen de Heer Jezus wel als koning zien, maar niet als koning over ons eigen hart. Wij zijn niet bereid om naar hem te luisteren, om voor hem te buigen. En nu hebben wij gezongen uit Psalm 45 dat deze koning pijlen heeft om vijanden in het hart te treffen. En ik hoop dat dat vanmorgen ook onder de kruisprediking mag gebeuren. Dat deze koning zijn koninkrijk uitbreidt onder de Joden, want daar gaat hij nog altijd mee door, maar ook onder de heidenen, dat wij het mogen verliezen. Dat wij aan zijn voeten terecht mogen komen, want wij zijn vijanden van het kruis van Christus. Zo'n koning begeren wij niet. De Joden wilden een machtig koning, een heersend koning. Maar de Heer Jezus is een priesterkoning. Hij is een koning die zich vernedert. En die koning die krijgt waarde voor arme, verloren zondaren. En dat evangelie, gemeente, dat mag nog verkondigd worden. Dat is toen verkondigd. We letten daarop in onze tweede gedachte, de leesbaarheid van dat opschrift, en dat mag nog verkondigd worden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was daarbij de stad. De Heer Jezus is niet in Jeruzalem gekruisigd, dat mocht niet, want Jeruzalem is de heilige stad. Dus degenen die ter dood veroordeeld waren, die werden buiten de stad gedood, buiten de stad gekruisigd. Het was paasfeest, dus het was heel druk in Jeruzalem en op de wegen rondom Jeruzalem. En het kruis van de Heer Jezus heeft gestaan op een plaats, op een kruising van wegen waar veel mensen voorbij kwamen. En dat betekent ook dat heel veel mensen dat opschrift gelezen hebben. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. En heel veel mensen hebben dat niet opgezocht. Ze hebben daar niet om gevraagd. Maar ze kwamen zomaar plotseling oog in oog met het evangelie des kruises. De Heere heeft het woord bij hen gebracht, zonder dat ze daar zelf om gevraagd hebben. Ze hoeven er niet eens moeite voor te doen. Je zou kunnen zeggen, de Heere bezorgde de boodschap aan huis. De gemeente, zo is het nog. De Heere wandelt met zijn woord door de gehele wereld en voor de dag van de wederkomst is dat woord overal op deze aarde geweest. De Heere klopt het Joodse volk, zou je kunnen zeggen, nog één keer op het hart met dat bordje boven het kruis. En de Heere klopt ook deze wereld nog op het hart met de boodschap van vrije genade die verkondigd mag worden. Vluchtelingen komen ongevraagd en ongedacht in de weg van Gods voorzienigheid met het woord in aanraking. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar het gebeurt in Gods voorzienigheid wel. Anderen komen met het woord in aanraking. Er zijn in het verleden veel schijnbaar toevallige ontmoetingen geweest met het woord die geleid hebben tot zaligheid. Kan zomaar een tekst zijn op een tram die voorbij kwam. Het kan zomaar een tekst zijn op een uit de Bijbel gescheurd blaadje dat op straat gevonden werd. Schijnbaar toevallig. Maar de Heere brengt het middel bij de mensen, of hij brengt de mensen bij het middel. En zo zal ook dit bordje ongetwijfeld tot zaligheid geweest zijn van zondaren. Maar de meesten verstonden het niet. De meesten begrepen het niet. De meesten hebben de betekenis niet verstaan, terwijl het heel goed leesbaar was. Want het werd geschreven namelijk in verschillende talen. Maar de waarheid die daarin vervat lag, zag men niet. En gemeente, zo is het ook met het geschreven woord. Het ligt voor ons. Wij hebben het in onze eigen taal. En misschien dat we wat inspanning moeten doen om die oude Statenvertaling, jongens en meisjes, nog te begrijpen. Maar het is geen Frans. Het is geen Engels zelfs. Wij hebben de Bijbel in onze Nederlandse taal, maar verstaan wij ook de betekenis van wat er geschreven staat? Aan het kruis werd deze boodschap geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. In het Hebreeuws, dat is de taal van de Joden. De Joden spraken Aramees. En waarschijnlijk wordt dat ook bedoeld met dit Hebreeuws. Dus dat betekent dat de Joden die voorbij kwamen, die hebben het in hun eigen taal kunnen lezen. Het werd geschreven in het Grieks. Grieks was de handelstaal in die dagen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken, jongens en meisjes, met het Engels vandaag, een wereldtaal. Als je in het buitenland bent en je kunt een beetje Engels, dan kun je vaak aardig uit de voeten. En zo kende men toen in dit Romeinse Rijk ook de Griekse taal, dat was de handelstaal. Als je naar het buitenland ging, dan moest je dat Grieks beheersen. Het werd dagelijks gesproken. Dus je zou kunnen zeggen, in de taal van alle dag was deze boodschap geschreven. Iedereen kon er kennis van nemen. Stond in de wereldtaal. En de derde taal die hier genoemd wordt, dat is het Latijn. Eigenlijk staat er in het Romeins, staat er letterlijk in de Bijbel. Want het Latijn, dat was de voertaal in het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk, dat stond bekend vanwege de rechtsspraak. Er was geen volk waarbij de rechtsspraak zo goed geregeld was als bij de Romeinen. Het was de taal, zou je kunnen zeggen, van het rechthuis. Dus dit opschrift staat ook geschreven in de taal van het recht in die dagen. De officiële, ambtelijke taal. En dat predikt ons dat de Heer Jezus hier hangt om aan het recht van zijn vader te voldoen. Want Pontius Pilatus, de wereldlijke rechter, heeft het vonnis moeten vellen over de Heer Jezus Christus in Gods raad, om het vonnis dat over zondaren is uitgesproken weg te kunnen nemen. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerige door gerechtigheid. Pilatus heeft er werk van gemaakt, jongens en meisjes. Hij heeft er werk van gemaakt. Iedereen moest het kunnen lezen, iedereen moest het kunnen begrijpen. Dit woord dat moest zich verbreiden. En nogmaals, Pilatus deed het met een verkeerde bedoeling. Maar de Heere regeert. Pilatus heeft het niet voor het zeggen. Dit woord dat moet verbreid worden in de verschillende talen. De spraakverwarring is de vloek van Babel. En wat is de spraakverwarring iets aangrijpends, een oordeel? De eenheid van taal is verbroken. En als er geen taal is, dan is er eigenlijk geen communicatie mogelijk. We merken dat nu ook met de Oekraïners. Hoe graag zou je eens met hen praten? Maar dat lukt niet. Ja, alleen via de app, de vertaal-app, of via een vertaalster. En wat is het fijn dat die mensen er zijn, hoewel ze het heel druk hebben in die dagen. Maar als dat er niet is, dan kun je nauwelijks een gesprek voeren. Dan kun je nauwelijks iets overbrengen. Wat heeft de zonde toch teweeg gebracht? En u laten deze drie talen zien aan het kruis van Christus, gemeente, dat de dood van Christus niet alleen betekenis heeft voor het Joodse volk, maar dat de dood van Christus betekenis heeft voor de wereld. Dat het koninkrijk van God gebouwd wordt uit de volken van deze wereld. Wij moeten niet denken dat de Heere zijn kinderen alleen heeft in de gereformeerde gemeente. Er zijn soms kerkmensen die denken dat er buiten de gereformeerde gemeente niks is. Maar gemeente, het kruis van Christus, dat zal betekenis krijgen over de lengte en de breedte van deze wereld. En wat mogen we dat ook merken in deze dagen? Wat bindt ons dat samen? Vanmorgen mag er een voorganger uit Sierra Leone in ons midden zijn, onder de prediking van het kruis, de boodschap die hij ook begeert te brengen onder zijn eigen volk. En de Heere heeft een geopende deur gegeven. Honderden mensen die samenkomen. De dag mogen beginnen rondom het woord en op Gods dag onderwezen mogen worden uit dat woord. Straks mag er een dienst zijn met de Oekraïners. En als u die dienst zou bijwonen, ik denk dat u er geen woord van verstaat. Misschien alleen Sousa Christa, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Maar de rest gaat aan ons voorbij. Wat een barrière. Wat een taalbarrière is er gekomen en wat staat dat ook de verkondiging van het woord in de weg. Maar het kruis van de Heer Jezus Christus laat zien dat het land overstijgend is, dat het volk overstijgend is. Er is maar één weg der zaligheid. En die weg der zaligheid is voor de Joden en de heidenen dezelfde weg. Er zijn mensen die denken dat de Joden op een andere manier zalig worden. Dat de Joden zalig worden omdat ze Abrahams zaad zijn en de ceremonieën van de Heere gekregen hebben, als zou dat een nieuw werkverbond zijn. Maar gemeente, de Joden worden niet buiten het kruis van Christus zalig, alleen uit genade. En de heidenen worden niet buiten het kruis van Christus zalig, alleen uit genade. En daarom zal deze boodschap over de wereld zich moeten verspreiden onder Jood en heiden. En we zien dat ook straks gebeuren op de Pinksterdag. dat die verschillende vreemdelingen zeggen, hoe horen wij hen in onze talen de grote werken Gods spreken? En wat heeft die boodschap nu uitgewerkt? Wat heeft die boodschap onder ons uitgewerkt? Waar brengt het ons? Gemeente, wij hebben zo'n rijke geschiedenis. Wij mogen uit de reformatie en de nadere reformatie zo'n groot erfgoed hebben. Ik denk dat nergens ter wereld men zoveel gehoord heeft van het evangelie en van de leer van de schrift dan in Nederland. Er zijn nergens zoveel boeken te krijgen. Er zijn nergens zoveel getuigenissen te lezen dan bij ons. En wat heeft dat uitgewerkt in ons hart en leven? Dat bordje boven het kruis, dat bevat het evangelie, zou je kunnen zeggen, in een notendop. En daar hebben verschillende mensen aan het kruis gestaan. Daar heeft Johannes gestaan, de schrijver van dit evangelie. En hij heeft het gelezen, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En gemeente, wat zal dat die man tot versterking geweest zijn? Want hij schrijft in het eerste hoofdstuk van het evangelie, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dat schrijft Johannes ook verschillende keren in het evangelie. En die het gehoord heeft, die heeft het getuigd. En die het gezien heeft, die heeft het opgeschreven. Opdat ook gij geloven mag. Wat heeft Johannes daar een troost mogen ontvangen? Wat heeft hij daar moed uit mogen putten? De koning der Joden. Want Johannes hoorde bij diegene voor wie een vernederde koning dierbaar geworden was. Voor wie een vernederde koning noodzakelijk geworden was. Johannes die kende zichzelf als een verloren zondaar. Johannes heeft gelegen aan de borst van de Heere Jezus Christus. Hij mocht delen in de liefde van de Heere Jezus Christus. En hij zal dat niet met droge ogen aanschouwd hebben. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Wellicht heeft hij gezongen met de dichter van Psalm 74. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaf en uit zijn hemelwoning voor ieders oog zijn hateren ging tekeer. Hebben u het evangelie zo ook mogen leren verstaan door het werk van de Heilige Geest? Kent u hem die gekruisigd werd als uw koning? De meeste mensen, gemeente, die hebben dat bordje gelezen uit nieuwsgierigheid. Die hebben gezegd, wat staat er? Wat staat er? Wie is dat? Waarom hangt hij daar? Koning der Joden. Ze hebben hun schouders opgehaald. Ze hebben het niet begrepen. Ze hebben ook geen inspanning getoond om het te willen begrijpen. Ze zijn doorgegaan op hun leven van alle dag. Ze geloofden de boodschap niet. Zoals zoveel mensen schouderophalend eigenlijk naar de boodschap van Gods woord luisteren. En ik denk ook kerkmensen, gemeenten. We horen de prediking van de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En ten diepste begrijpen we er niks van. En we halen onze schouders op. En denken, nou, het zal wel. En we luisteren ernaar, maar het doet ons niks. Het zegt ons niks. En wat is dat aangrijpend als de Heere het zo dichtbij gebracht heeft. En we de moeite niet nemen om een kerkdienst voor te bereiden. De moeite nooit nemen om als je uit de kerk komt eens een verklader uit de kast te pakken. om wat meer te weten te komen over dat wat we in de kerk gehoord hebben. De moeite niet nemen om op onze knieën te worstelen aan de troon van Gods genade, of we die waarheid ook mogen verstaan, zoals de Moorman dat deed, die met het evangelie van Jesaja op de knieën zat in de wagen, maar die er ook niet achter kon kijken. En die het gevraagd heeft om uitleg. En waar de Heere Filippus voor gebruikt heeft om die boodschap van de gekruiste Christus in zijn hart te openbaren. En er zijn er zelfs, en dat zou ook onder ons kunnen zijn, gemeente, er waren er zelfs die waren vijandig. U zegt, ja, dat zijn zeker wereldse mensen geweest. Nee, wereldse mensen kunnen ook heel vijandig zijn. Zeker in onze maatschappij waar het christendom voorbij is, zou je kunnen zeggen, lees je heel veel bittere vijandschap. Er is in Nederland, en dat maakt me eigenlijk nog het meeste bezorgd, er is in Nederland voor het woord eigenlijk geen plaats meer. Ik vind dat een ontroerend verschil. Wij denken dat wij veel dingen tegen de Oekraïners moeten zeggen, maar wij kunnen van de Oekraïners ook nog heel veel leren. Als je ziet dat mensen openstaan, het geduld willen hebben om naar de boodschap te luisteren, moet u eens met Nederlanders proberen. Die trekken daar nog geen minuut voor uit. Wat is de vijandschap groot. En dat was toen niet alleen in de wereldgemeente, maar dat was bij de overpriesters. Weet u wie zich het meeste aan dat bordje geërgerd hebben? Weet u wie het meeste vijandig geweest zijn tegen het kruis? Dat waren de overpriesters. Die hebben gezegd, dit kan zo niet, dit moet anders. En zo kunnen we ook vanmorgen zelfs met een vijandig hart, want die overpriesters, dat waren priesters, dat waren godsdienstige mensen. En zo kunnen we ook vanmorgen met een vijandig hart zitten, gemeente, onder de prediking des kruises. Waarom? Omdat ons geweten spreekt, omdat we ons aangesproken voelen en omdat we ons niet aangesproken willen voelen. En dan hoop ik toch dat het woord vandaag zo krachtig mag zijn dat wij het mogen verliezen. Dat de wapens van vijandschap ons uit handen mogen vallen. En dat we als arme zondaren en zondaressen aan de voeten van de Heere terecht mogen komen. Want er is geen andere weg ter zaligheid dan de weg van het kruis. Wie Christus verwerpt, die heeft geen slachtoffer meer voor de zonde. En van nature, dan verwerpen wij hem. En ook na ontvangen genade zijn we er zo blind voor. En daarom de prediking is zo noodzakelijk, gemeente, opdat Christus een gestalte in ons zal krijgen. We gaan naar onze derde gedachte, de onveranderlijkheid. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 89 en daarvan het 8e en het 10e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En het 10e, mijn hand zal hoe het ook ga hem sterken dag en nacht. Psalm 89, daarvan het 8e en het 10e vers. onze derde gedachte de onveranderlijkheid van dit opschrift. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. De overpriesters. De overpriesters der Joden. Deze mensen staan in dienst van de Joden. Wat is dat verschrikkelijk als ambtsdragers in dienst van de mensen komen te staan. In dienst van de gemeente gaan staan. Want ambtsdragers, dat zijn geen dienaren van de gemeente. Maar ambtsdragers zijn dienaren van Christus. En hier zie je wat er gebeurt als wij dienaren van mensen gaan worden. De overpriesters die willen de Joden te vriend houden. Die willen de scherpe kantjes eraf hebben. Hun geweten spreekt, maar ze willen niet aangesproken zijn. En ze zeggen tegen Pilatus, schrijf niet de koning der Joden. Maar dat hij gezegd heeft, de koning der Joden. Hebben ze nou nog hun zin niet gekregen? Nou hangt Jezus aan het kruis en dan moet zijn goede naam en eer moet er nog aan. De boosheid, gemeente, is nooit tevreden. Maar er zijn grenzen. En die grenzen die bepaalt de Heere. Het kan lang lijken dat de goddelozen altijd hun zin krijgen. Maar hier krijgen ze niet hun zin. Schrijf niet, laat dit niet staan. Breng alstublieft een kleine verandering aan. En met een hele kleine verandering kun je dat opschrift een totaal andere wending geven. Wat dat betreft dan zou deze preek ook een preek voor de GBS kunnen zijn. Je kunt met een kleine wijziging, je kunt met een kleine verandering, kun je een tekst iets totaal anders laten zeggen. En jongens en meisjes, daarom is een vertaling zo verschrikkelijk belangrijk. Het gaat er niet om of het allemaal wel makkelijk opgeschreven is, maar het gaat erom of de waarheid overeind blijft. En deze mensen willen met een kleine wending, willen ze de waarheid ondersteboven halen. Zeg dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Natuurlijk spreekt hun geweten. En ze willen dat sussen. Hij heeft het gezegd. Je moet het anders interpreteren. En gemeente, dat is het grote gevaar van de tijd waarin wij leven. Mensen willen een andere hermeneutiek. En dat is de achtergrond van onze reformatorische kring ook heel erg binnengedrongen. De achtergrond van de lezers zouden we kunnen zeggen van het Reformatorisch Dagblad. Er zijn er heel veel die denken inmiddels anders over de uitleg van de Bijbel. Die zeggen je moet het anders interpreteren. En die geven er een slinger aan, die geven er een draai aan, dat er van de waarheid niks meer overblijft. En dat is levensgevaarlijk. Dat willen deze mensen ook. Zeg dat hij gezegd heeft. Maar daarmee zeggen ze tegelijk, hij is een leugenaar. Hij zegt het wel, maar het is niet zo. De Heer zegt het wel, het staat er wel, maar het kan niet zo, moet anders wezen. Dan zeg je, God is een leugenaar. Zij vallen de Heer Jezus aan in zijn profetisch ambt. Ze vallen de Heer Jezus aan in zijn priesterambt. Ze verwerpen het offer. Ze vallen de Heer Jezus aan in zijn koninklijk ambt. Hij is de koning der Joden niet. Hij zegt dat wel, maar hij is het niet. En dan is Pilatus onbuigzaam op dit moment. Dat is wel heel opvallend. Want nog maar kort geleden is hij gezwicht voor de grote druk van de overpriesters en de fariseeën in het 12e en in het 16e vers. En ik denk dat hij er inmiddels aardig spijt van heeft gekregen dat hij zich mee heeft laten nemen. En nu is hij dan ook onverzettelijk Hij zegt, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Geen discussie mogelijk. En jongens en meisjes, misschien dat Pilatus dat zegt omdat het een hoogmoedige stadhouder is. Maar achter dat alles is de regering van de Here, de voorzienigheid van God. Het evangelie, dat mag niet veranderd worden. Het evangelie, dat kan niet veranderd worden. Ook niet al nemen mensen daar een aanstoot aan. Ook niet al geeft het mensen ergernis. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En waarom vinden ze dit zo pijnlijk? Wel, als dit waar is wat er boven dat bordje staat, dan zijn zij de moordenaars van hun eigen koning. Als dit waar is wat boven dat bordje staat, dan tekenen ze eigenlijk hun eigen doodvonnis. Ja, en gemeente, dat vraagt het evangelie. Het evangelie is niet naar de mens. En in de tijd waarin wij leven, proberen heel veel mensen het evangelie naar de hand van de mens te zetten. Zomaar met een hele kleine wijziging, zomaar met een klein tussenzinnetje. Dan is het niet meer zo scherp, dan kan het op een andere manier ook. Maar wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Het is of het offer van de Heer Jezus Christus en dat alleen. Of het is een half evangelie dat niet deugt. En als het het offer van de Heer Jezus Christus is, dan betekent het dat van ons alles eraan moet. Als de Heer Jezus koning is, jongens en meisjes, dan kan ik geen koning zijn. Wij waren koning in de staat der rechtheid. De Heere heeft ons als koning gezet in het paradijs. Wij mochten regeren over de schepping. Wat hadden wij een hoge plaats. Heel de schepping was ons onderworpen. Dat is niet meer zo. Lucas overkwam in de achterliggende week een ongeluk, omdat hij werd aangevallen door een pink van zijn opa, een jonge koe. En dat is gelukkig nog goed afgelopen, hoewel hij een paar gebroken ribben eraan overgehouden heeft. Maar het had ook heel anders kunnen zijn. En dat laat zien dat wij geen koning meer zijn. In het vrederijk van de Messias, daar zal de mens weer koning kunnen zijn. Daar zullen de koe en de berin te samen weiden en een klein jongske zal ze drijven. Zo was het in het paradijs. En zo zal het ook straks weer zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar dat koningschap wat wij verloren zijn, dat kan alleen hersteld worden, gemeente, als wij koning afraken. De kroon moet van ons hoofd. Wij moeten van de troon. Wij moeten in het stof. Wij moeten leren bukken en buigen. Die kroon die moet omgekeerd worden, zegt de profeet. Wij zijn geen koningen meer. We zijn slaven. We zijn arme zondeslaven van de duivel. Zondeslaven van onze eigen hartstochten. En hoe dwaas zijn wij? Wij proberen onszelf te handhaven. Dat doen die overpriesters ook. En omdat ze zichzelf proberen te handhaven, staan ze met gebalde vuisten naar het kruis. Want het kan niet samengaan. Jezus koning en ik koning. Maar voor wie krijgt hij nou waarde, gemeente? Voor die mensen die koning af zijn, die hun machteloosheid gaan inleven. Hun machteloosheid over de zonde, hun machteloosheid om zich te bekeren, hun machteloosheid om te geloven, hun machteloosheid om de zonde na te laten. Dat zijn mensen die krijgen een koning nodig. Weet je van wie de Heer Jezus koning is, jongens en meisjes? Dat staat in Psalm 72. Weet je wie hem koning gaan noemen? Nooddruftigen. Ellendigen. Armen. Zulke onderdanen heeft koning Jezus. Dat zijn geen mensen die het zelf nog voor het zeggen hebben. Maar dat zijn mensen die hem laten regeren, die hem leren volgen. Zo'n koning begeren wij niet. En daarom is het kruisevangelie, gemeente, is ook een aanklacht. Wij zondigen niet alleen tegen de wet, maar we zondigen ook tegen het evangelie. Om zo'n koning af te wijzen, zo'n koning te verwerpen. En daarom hoop ik dat deze prediking ons net als de hoofdman bij het kruis in het stof brengt. Dat wij ons koningschap verliezen mogen. Om het hersteld te mogen krijgen in een ander, de Heer Jezus Christus. Met zijn koningschap werd de spot gestoken. U hebt het gehoord uit de preek die gelezen werd van dominee Hellebroek. Wat heeft men hem bespot? Hij moest bespot omdat wij geen koning meer zijn. En in hem kan het ambt hersteld worden wat wij door de zonde zijn kwijtgeraakt. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Die overpriesters die moeten stoppen, die moeten hun mond houden. De Heere heeft het laatste woord. En dat zal zijn over al degenen die hier niet leren bukken en buigen voor deze koning. We moeten van koning veranderen in ons leven. En volk des Heren, ziet uw koning. Je zou zeggen, in de lijdenstijd moet het eigenlijk gaan over het priesterambt van de Heere Jezus. Maar je kunt die twee ambten niet scheiden. Hij is een priesterkoning. Hij hangt daar als een priesterkoning. En van die koning geldt en onze koning is van Israëls God gegeven. Hij is de vredevorst. En het beste plaatsje is als wij die koning mogen laten regeren. Ook als wij het niet begrijpen. De Heer gaat soms wegen met zijn kinderen die zo diep zijn, die zo onmogelijk zijn, waar ze ook niet overheen kunnen zien. Maar de koning regeert. En als we hem mogen laten regeren, dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen.